Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Morgenochtend begint de dienst om 9:30. In ondertrouw zijn opgenomen Harm, Christian Trouwborst en Jacobina Maria Spaan. Hun huwelijk zal 8 juni bevestigd worden in de Adriaan Janskerk te Rotterdam door dominee M.A. Kempenees. Deze dienst begint om 19 uur. Tot het doen van openbare belijdenis zijn toegelaten Timotheus Diederik van der Bijl, Herman van Gelder, Maarten Cornelis Kraaienveld, Anne Jacoba Bos, Thijs Molenaar, Lennart Paans, Nicorita Petronella de Rooij. Het doen van openbare belijdenis zal morgenochtend plaatsvinden. En volgende week zondag zal dominee K. Visser voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 33, en daarvan het eerste en derde vers. 33 vers 1, zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heere. Het past oprechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. En het derde, hij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is alom verspreid. Men hoort al het wereld rond gewagen van zijn goede tierenheid. 1 en 3 van Psalm 33. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 1 het eerste vers. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulken samenrotten en roekeloos met God en godsdienst spotten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 1. Daarna lezen we de schriften. Pinkster Evangelie uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13 en de versen 37 tot en met 41. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 en 37 tot en met 41 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 1, vers 1 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hem. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende, godvruchtige mannen, van alle volken degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hem in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hem een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partners en Medes, Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontius en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hem in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Dan gaan we verder bij vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hem: bekeert u, een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die ter verre zijn, zovele als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hem, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gade aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hem toegedaan omtrent 3000 zielen.
De tekst voor de prediking van deze morgen is uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Handelingen 2, daarvan de versen 12, 13 en 37. Handelingen 2, vers 12. Zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. En het 37e vers. Als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En daarin doen wij ook voorbeden. We denken aan zuster A.J. van Kempen, molenaar, bij wie borstkanker is geconstateerd. Ze zal daaraan geopereerd moeten worden. Zuster M. Brussaert Nobel, die een aantal keren gevallen is na een blackout en haar rugwervels heeft beschadigd. We denken aan langdurig zieken. En in de dankzegging aan zuster J.K. Jim, die thuis is gekomen uit het ziekenhuis en verder ook nog in afwachting is van een operatie. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en drie-enige God in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze Pinksterdag mogen wij heel in het bijzonder gedenken de uitstorting van de derde persoon in uw goddelijk wezen. De geest der genade en der gebeden, die uitgaat van de Vader en van de Zoon. En wij bidden u, o Heilige Geest, wilt u zich ontfermen over ons. En geven dat die werking in ons leven, in onze gemeente, mag worden bemerkt. Al in het begin van de schriften lezen we ervan hoe de geest Gods zweefde over de wateren toen die nog woest en ledig was. Heere, u hebt daarin de wereld met schoonheid bekleed en u hebt de aarde vruchtbaar gemaakt. U hebt de duisternis verdreven, de lichten geschonken. En wilt u ook zo werken, niet alleen in de schepping, maar ook in de herschepping van ons wanordelijke hart. Wilt u de zwakheden en de zonden wegnemen? Wilt u de duisternis verdrijven en de nevels opdoen klaren? En geef, Heere, dat wij vandaag mogen horen van de grote werken Gods. Niet alleen in de schepping, maar vooral ook in de herschepping. En geef dat wij dat gebed van de bruid uit het Hooglied tot het onze mogen maken. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai onze hof. Opdat die liefste de vruchten uit die hof mag eten. Opdat onze ziel zal mogen geuren als het paradijs. En versierd mogen worden met hemelse genade. Heere, wilt u daartoe doen wat u op die eerste Pinksterdag hebt gedaan. Zoals u mensen uit die scharen de ogen geopend hebt voor de doodstaat. En voor de uitwerking en uitleving daarvan in het kruisigen van uw Zoon. Wilt u dat ook aan ons doen, Heere, en geef dat het zwaard des geestes, wat het woord is, diep in onze harten mag worden gezet. En wilt u het ons doorwonden en doorsteken, opdat wij dat Pinkstergebed van deze mensen mogen nabidden. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Omdat we gezien hebben dat we u op het hoogst hebben misdaan, dat we u van het heilspoor zijn afgegaan, dat we u vergramd hebben, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Geef ons er oog voor, Heere, dat wij met al onze godsdienst en met al onze goede bedoelingen wellicht, zoals we dat denken, vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde en vijandschap uitleven tegen u. Dat is er, Heere, als we onbekeerd zijn en we weigeren te buigen voor u en voor uw genade. Dat we met allerlei redenen en excuses wellicht nog wel met waarheden staande kunnen blijven. Heere, wilt u dat ons verhinderen? En geef dat dat zwaard des geestes mag worden gebruikt om ons te ontdekken aan die vijandschap. Om ons van de tronen af te stoten. Om ons nederig van hart, om verslagen van geest te zijn. Heere, leer ons wat genade is. Leer ons wat barmhartigheid is, zoals gij die hebt bewezen in de zending van uw Zoon, in zijn kruis. Toon ons de wonden van de Heer Jezus Christus. Toon ons de aard van het kwaad dat in ons leeft. En de macht van de boze, de kracht van de wereld. Heere, als we al die dingen zo optellen en we beginnen dat een weinig in te leven, dan gaan we steeds meer beseffen wat u van ons in uw woord zegt. Dat er in ons geen goed woont. En dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt met als ontfermende gods. Dan krijgen we oog voor de geest der genade der gebeden. Is hij afhankelijk zo verborgen als persoon? Maar naarmate wij onszelf meer leren kennen en de kracht en de macht van de boze, van ons verdorven vlees, dan gaan we zien dat we de geest nodig hebben. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mocht die op onze paan ons dan leidsman strekken. Zonder die geest, Heere, dan blijft het alles objectief, voorwerpelijk buiten ons. Maar willen wij nu een onderwerp worden van die genade, dan zal die geest ook in onze harten moeten komen wonen. En daar bidden wij u om, Heere, en geef ons daar oog voor. Kom, Schepper Geest, en wil in ons wonen en wil ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Heere, zo bidden wij om uw genade, om uw geest. In de prediking laat dat woord naar de zin en de mening van die geest mogen zijn. En in de uitleg begrijpelijk, zodat ook kinderen kunnen verstaan wat er gezegd wordt. Maar wil in onze harten werken, Heere, dat geheimenis wat geen mens kan zien, geen mens kan bewerken, maar wat wel in de vruchten uitkomt. Zoals de wind waait en we horen zijn geluid, zo werkt u en we horen ook dat geluid. En dan komt er bekering en geloof en vernieuwing. Heere, laat het gezien mogen worden. Onder jongeren, onder ouderen, onder de kinderen in de kerk. Wees met hen allen, Heere, ook die nog niet naar de kerk kunnen komen. En degenen die daarop moeten passen. Wilt u met de ouderen zijn die de krachten steeds zien verminderen en ook niet meer hun plaatsje in de kerk kunnen innemen. Heere, wilt u ze allen thuis ook een genade en een zegen schenken. We bidden u, Heere, voor alle moeite en zorgen die er zijn, in rouw en verdriet, in tegenslagen en ziekte. We bidden u, Heere, om ondersteuning in dat kruis en om hoop en troost te midden van alle zorgen. En in het bijzonder bidden we u, Heere, voor zuster Van Kempen, die na een bevolkingsonderzoek een hele verontrustende boodschap kreeg. Heere, geef dat geplande operaties en bestralingen het gewenste resultaat mogen hebben, dat ze er baat bij mag hebben, dat ze genezen mag. Maar bovenal, Heere, wilt u deze ernstige boodschap doen doordringen in het hart. Want het kan soms net lijken, Heere, alsof het niet over ons gaat. Als we zo'n boodschap krijgen. Dat dat eerst moet indalen en inzinken in het hart. Heere, we bidden u ook voor haar en die haar omringen. Om die genade dat ze het geestelijk mag verwerken. Dan bidden we ook voor zuster Brussaert, die op hoge leeftijd is gekomen en een aantal keren gevallen is door onbekende oorzaak. Haar rug heeft beschadigd en veel pijn leidt. Heere, wilt u geven dat dat minderen mag en dat medicijnen of behandelingen gezegend mogen worden. Bovenal dat ze opnieuw de broosheid van haar bestaan mag leren. En dat ze hier in uw hand mag zien, die haar nog weer een roepstem geeft en haar wil brengen aan uw voeten, om in afhankelijkheid van u de laatste tijd van haar leven te mogen leven en voorbereid te zijn op de ontmoeting met u. Schenk ook haar met haar man alles wat nodig is en ook het zicht op die grote heelmeester. Dan bidden we ook voor de langdurig zieken, lichamelijk, psychisch, chronisch of ernstig. Heer, u weet van alle zorgen en moeiten af. Gedenk, Heere, ons ook in de dankzegging die we mogen doen voor zuster Kajim. Ze mocht thuiskomen, maar er wacht nog een operatie. Heere, geef ook dat dat ook spoedig mag geschieden en dat ze daar ook baat bij mag hebben. Dat de kwaal mag worden weggenomen, dat ze door de operatie heen mag komen. Ook zij is op hoge leeftijd, Heere. Ze leeft in het laatste der dagen. Heere, dat ook zij door al deze bemoeienissen van u bemoedigd mag worden. Door het woord en door uw geest. En dat u haar uw wegen wilt leren. En zo leggen we heel de gemeente aan u, de Heere, voor. In alle tegenspoed, maar dan ook in alle voorspoed. In de dankzegging voor alles wat u schonk. In de vele zegeningen die u ons geeft. Heere, laat uw woord de lamp voor de voet mogen zijn en het licht op ons pad. En schenk uw genade bij uw woord ook deze ochtend. Bewaar ook voor de boze, Heere. Bewaar voor de zonde. Voor al de zonde van het ongeloof en de onbekeerlijkheid. Wilt u de rijen doorgaan en jongeren en ouderen aanraken met uw onzichtbare en heilige vingers. En de woorden Gods toepassen aan het hart. Hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 45, de versen 1, 2 en 3. 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heil bespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. De tweede gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En de derde, uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. 1, 2 en 3 van Psalm 45, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen wij de lofzang van Maria, het vijfde vers. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed, waarin zijn geest wil wonen. Dat is het vijfde vers van de lofzang van Maria, die we samen zingen na de prediking. Geliefde gemeente, het Pinksterfeest, dat heeft iets ongrijpbaars. De uitstorting van de Heilige Geest, dat heeft iets mysterieus. En daar kwam ik ook weer een beetje achter toen ik vorige week daar een gesprekje over had met mijn kleindochter van 4. Waarin het over het Pinksterfeest ging en dan probeer je uit te leggen wat dat dan is. De uitstorting van de Heilige Geest. Leg dat eens uit aan een kind van 4. Met het kerstfeest, dan is er nog de kribbe. Dan is er nog dat kindje wat geboren is. Wat ook zo'n klein kind aanspreekt. De Goede Vrijdag, het kruis. Al wat moeilijker voor een kind. Opstanding uit de doden. Kinderen maken er soms werkjes van op school, het lege graf. Maar het Pinksterfeest. Ongrijpbaar, mysterieus. Hoe maak je dat duidelijk? Hoe geef je dat handen en voeten? Je ziet datzelfde in de wereld ook. Wat moet de wereld nou met het Pinksterfeest? Het kerstfeest. Nou, er is er nog heel veel te doen in de wereld. En een kerstboom enzovoorts, kerstdiners. En het is een drukke tijd, ook in de wereld. Goede Vrijdag, Pasen. Zijn er nog iets van paastakken en ik weet allemaal niet meer. Maar er is nog iets. Het heeft natuurlijk niks met die feesten te maken, maar dan is er nog iets. Maar het Pinksterfeest, je hoort of je leest er niks van in de wereld. Het zegt de mensen helemaal niks. En is het in de kerkgemeente zoveel beter? Als ik me niet vergis, zijn er steeds minder mensen die zicht hebben op het werk van de Heilige Geest. Op de noodzaak ook van de persoon van de Heilige Geest. Zoveel mensen kunnen zelf geloven. Kunnen zelf Jezus aannemen. Kunnen zelf hun hart openen voor God. Een remonstrantse geest waait breed in kerkelijk Nederland. Maar arme zondaren, die steeds meer gewaar worden dat in hun, dat is in hun vlees, geen goed woont. Die gaan er toch steeds meer oog voor krijgen dat de geest, dat de persoon, dat het werk van de geest zo onmisbaar is. Zonder die geest kan ik geen gelovige gedachte voortbrengen. Zonder die geest blijft het woord voor mij gesloten. En we zien dit scala aan reacties ook in en op die eerste Pinksterdag, hoe daar gereageerd werd op de uitstorting van de Heilige Geest. We zien dat er mensen zich ontzetten onder de indruk van de tekenen die ze zagen. Ten tweede zien we hoe zondaren dat bespotten. En ten derde zien we hoe zondaren zich daarover hebben bekeerd. Dus de uitstorting van de Heilige Geest, hoe mensen zich ontzetten. Ten tweede hoe spotters zich verharden. En ten derde hoe zondaren zich bekeerden. Als we aan het Pinksterfeest denken, jongens en meisjes, dan moet je altijd maar aan je pink denken. Je pink, dat is je vijfde vinger. En Pinksteren, dat is een woord dat komt van het Oud-Griekse woord Pentecoste. Wat zoiets betekent als 50ste dag. Dus het getal 5, 50. 50 dagen, en dan denken we even aan het Oude Testament, na de bevrijding uit Egypte. Toen kwam het volk bij de Sinaï. En daar werd de wet ontvangen. Daar kwam God op de Horeb. En dat ging met machtige tekenen gepaard. De berg daverde. Er was vuur, er was bliksem. Gods stem die sprak. En de mensen ontzetten zich. Ze deinsden achteruit en ze zeiden tegen Mozes: spreek gij tot ons, tot de Heer over ons, opdat wij niet vergaan zullen. Dat was het eerste Pinksterfeest in Paran, bij de berg Horeb. Toen God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb horen deed. En in het Nieuwe Testament, 50 dagen opnieuw, na Pasen, nadat Heer Jezus opgestaan was uit de doden, toen verscheen God weer. Nu niet op de berg Sinaï, maar op de berg Sion, waar de tempel stond. Daar werd de Heilige Geest uitgestort. En ook dat ging weer gepaard met allerlei tekenen die herinneren aan die eerste komst van God op Horeb. Hele mysterieuze tekenen, waarvan we de lezen. Het geluid als van een geweldige gedreven wind, zo lezen we in vers 2. Een machtige orkaan, een tornado. Nou, wie wel eens in een ontzaglijke storm is geweest, die weet dan vergaat horen en zien je. Alles davert, alles brult om je heen vanwege dat geluid van die geweldige gedreven wind, die orkaankracht. Maar het was bladstil. Ze hoorden het alleen. Als van. Heel mysterieus, heel ongrijpbaar. En net zoals op de berg Sinaï was ook hier vuur te zien. Geen werkelijk vuur, maar tongen als van vuur, vlammen vuur boven de hoofden van de apostelen. Ook weer zoiets mysterieus, ongrijpbaars. Het is wat meer een besloten kring geweest dat dit gezien werd. Het vervulde het hele huis waar ze zaten. Dus het waren met name die discipelen en discipelinnen die bijeen waren in dat huis, die dat hebben gezien. Maar de uitwerking van de Heilige Geest, want dat is wat er gebeurt, zo lezen we in vers 4. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. De Geest die kwam in die geweldige gedreven wind, in dat geluid en in dat vuur, die tongen als van vuur. En de apostelen begonnen te spreken. En dat deden ze met vreemde talen. Die ongeletterde, eenvoudige vissers, die nooit gestudeerd hadden, die konden opeens andere talen spreken. Ze kenden ineens Egyptisch en Libisch en Turks en Mesopotamisch en noem al die talen maar op die hier geschreven staan. Ze konden het alsof ze het nooit anders hadden gedaan. Vloeiend spraken ze in die vreemde talen over de grote werken Gods. En dat is tegelijkertijd ook de kern van wat hier gebeurt. Waar het om gaat, waar het hart is van het Pinksterfeest. Ze spraken de grote werken Gods. En wat zijn dan die grote werken Gods? Nou, in het geheel van de schriften is dat het werk Gods in de schepping allereerst, Genesis 1 en 2, dat spreekt ons van de geest Gods die zweefde op de wateren, de aarde die woest en ledig was, en God bracht daar orde in aan. De duisternis werd verdreven, het licht werd geschapen, de aarde kwam tot leven. Wat dood was, werd levend. En in Handelingen 1 en 2... zien we ook de geest aan het werk, niet zozeer in de schepping, maar meer in de herschepping. En doet hij ook hetzelfde als in Genesis 1 en 2, namelijk orde scheppen in de chaos. De duisternis van de dood en van de zonde verdrijven. mensen tot leven wekken. De grote werken Gods in de verzoening die door de Heer Jezus Christus was aangebracht. De grote werken Gods aangaande de geboorte, de maagdelijke geboorte van Christus. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Het grote werk van God, dat aan het kruis volbracht is. Waar het bloed gestort werd tot vergeving der zonden. Het machtige, onbegrijpelijke werk, dat die gestorven Zoon van God opgewekt werd uit de doden, opstond uit het graf. Dat grote werk Gods, dat de Zoon van God ten hemel voer en het menselijke vlees weer in de nabijheid van God bracht. De grote werken Gods. Daar hebben ze van gesproken, die discipelen, in al die talen. En al die verschillende Joden en Jodengenoten hebben ze kunnen horen, hebben ze kunnen verstaan. En dat brengt met name die eerste reactie op gang die we dan lezen in vers 12. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Wat nu hoorden ze en zagen ze dingen die ze nog nooit eerder gezien hebben. Ik weet niet hoeveel die scharen van die tekenen hebben gezien, van dat geluid, van die wind en die tongen als van vuur. Maar ze hebben wel gehoord hoe die eenvoudige vissers, die Galileërs, in die vreemde talen hebben gesproken. Dit is zo bijzonder. Ze ontzetten zich. Dit waren geen gewone dingen. Dit hadden ze nog nooit eerder meegemaakt. Dit maakte diepe indrukken. Ze werden twijfelmoedig. Het maakte heel wat los. Het boezemde ontzag in wat ze hier hoorden en zagen. En die mensen die vroegen en die wilden dus onderwezen worden, wat wil toch dit zijn? Nou, dat is al heel wat, gemeente, als we hier een ogenblikje halt houden en wat stilstaan, kort bij deze reactie, dan is dat natuurlijk al heel wat. Dat er mensen zich ontzetten, dat mensen aangegrepen worden door dat woord, door wat ze zien, door wat ze meemaken, dat er indrukken zijn, dat er niet zomaar van hen afvalt zoals water langs een eend, die schudt zich uit en de druppels zijn weer weg. Nee, het gaat op een bepaalde manier naar binnen. Ze ontzetten zich. Ze worden twijfelmoedig. Ze weten het niet meer. Wat wil toch dit zijn? En nu leven wij 2000 jaar verder. We herdenken vandaag de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben niet dat geluid als van die geweldige gedreven wind gehoord. We hebben nog minder die tongen als van vuur gezien. We horen wel de grote werken God spreken. En wellicht zijn er die daar iets van herkennen. Dat er toch momenten waren in het leven dat dit aangreep. Dat er niet alleen maar het ene oor in en het andere oor uit ging. Maar dat er iets, een moment bleef haken. Dat kunnen door bijzondere gebeurtenissen ook zijn. Dat een mens geconfronteerd wordt met ernstige ziekte bijvoorbeeld. En dat alles van binnen zich ontzet. Dat het binnenkomt. Je zult moeten sterven en niet leven. Of dat je een ongeluk krijgt of een bijna ongeluk. En dat je zit te trillen achter je stuur en dat je denkt, nou, dat ging maar net goed. En dat het een ogenblik bij je blijft. En wat nu als het mis was gegaan? Of dat je onder een preek zat. En dat de dominee zo ernstig preekte. En dat de schrik des Heren een ogenblik in je hart viel. dat het gewicht van de eeuwigheid op je hart werd gebonden. Of dat je iemand hoorde getuigen van de hoop die in hem of haar was. Een sterfbed misschien hebt meegemaakt van iemand die in de volle ruimte des geloofs mocht heen gaan. Waar kan je dan jaloers zijn? Waar kun je dan ontzetten? Wat kan dat een ogenblik bij je blijven? Nou, dat moeten we zeker niet klein achter, gemeente, als er zulke dingen in ons leven zijn. Als dat er nog is, als mensen zich ontzetten. Wat is dat een weldaad als je dat ook op huisbezoek mag tegenkomen. Dat er iets is van die schrik des Heren. Iets is van dat gedrevene. Wat moet ik doen? Iets is van dat zoeken. Wat wil toch dit zijn? Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Met de voorzichtigheid van de schriften. Die ons er toch toe oproepen om niet elkaar haastig de handen op te leggen. En niet te bouwen op die bijzondere dingen. Op die gevoelens. Of op de dingen die we meemaken. Die kunnen door de Heere gebruikt worden. Die hebben een plaats soms op de toeleidende weg. Maar dat kan ook weer als een morgenwolk voorbij gaan. En dat is toch in het algemeen zo, gemeente. En ik spreek helaas uit eigen ervaring dat je kunt meemaken wat je meemaakt. Je kunt aan het graf hebben gestaan. Je kunt een kind hebben verloren. Je kunt ziek zijn geweest, dicht bij de dood zijn geweest. Je kunt diepe indrukken hebben. Maar er komt een keer een moment dat je zegt, nou voel ik niks meer. Nou is het net of ik nooit iets heb meegemaakt. Zo kil en zo koud. En dat de zonde toch weer de overhand krijgt. En dat er niks meer over lijkt van die diepe indrukken, van die ontzetting waarmee je misschien wel weken, dagen en maanden bent bevangen geweest. En gemeente, daarom is het dus ook zo gevaarlijk om op die gevoelens en op die bijzonderheden te gaan rusten. Als dat onze bekering wordt. Zoals ik dat eens van een oude man hoorde. In mijn eerste gemeente die een belofte had, althans zijn moeder had een belofte voor hem. Toen hij als heel klein kind geopereerd moest worden. En die moeder die had de belofte dat hij er doorheen zou komen. En dat het een gekende van de Heere was. En daar heeft die man zijn hele leven op gerust. En je hoorde hem nooit over de zonde. Je hoorde hem nooit over het bloed van Christus. Maar die belofte aan mijn moeder. Dat bijzondere. En nogmaals, dat hoeven we niet weg te gooien. Dat kan voor die vrouw best waar geweest zijn aan de ene kant. Maar dat moet wel worden toegepast. Dat moet wel worden uitgewerkt. En we kunnen het niet doen met het geloof van een ander. En we kunnen het nog minder doen met hele bijzondere dingen als we daar de grond van willen maken. Het gaat uiteindelijk om datgene wat we straks in het derde punt zien, om de bijzondere geesteswerkingen met het woord. Zoals wijle professor van der Meijden uit onze kerken dat in een boekje heeft beschreven. In die algemene genade is de geest ook aan het werk. Dat zegt Stefanus tegen het Sanhedrin. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dus dat wil zeggen, die geest die werkt wel. Die dringt wel aan in het woord. Maar een mens is kennelijk in staat om die algemene genade van de geest toch van zich te houden. En dat het niet meer is dan een soort gewetenskwestie. Een voorbijgaande morgenwolk. Misschien herkennen we het. En dat je denkt, waar was dat toen? 30 jaar geleden, toen ik zo teer was. En toen ik er zo mee bezig was. Wat is dat toen geweest, toen ik zo ziek ben geweest en toen de Heere me uitgered heeft? John Bunyan heeft dat ook gehad. Je kunt het lezen in De Genade Overvloeiende voor de grootste der zondaren, zijn geestelijke autobiografie. Waarin dat verschillende keren gebeurd is. Dat hij diepe indrukken kreeg van de dood en van de eeuwigheid. Maar het ging weer voorbij. En op een bepaald moment is Bunyan gaan smeken. En dat moet u ook maar doen. En jij, als je deze dingen herkent. Heren, laat het niet voorbij gaan. voordat het echt tot waarachtige bekering is. Want dat is wat de droefheid naar God bewerkt. De droefheid der wereld, die wellicht wel eens over dezelfde zaken kan gaan, ook over het sterven, ook over aangrijpende dingen, maar dat werkt niks uit. Dat werkt de dood, dat het eindigt in de dood. Maar de droefheid naar God, die bewerkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Wel, dat was het gebed van John Bunyan. Heere, laat het niet voorbij gaan. Laat deze indrukken weer niet opdrogen, maar wilt u doorwerken en doorbreken. Opdat we onszelf niet verharden, want dat kan ook gebeuren. Elke keer als er op ons hart geklopt wordt, dan kan het hart harder worden. Net zo goed als een tuinder. Als je als jonge jongen in een tuinderij komt, en je moet als eerste keer een stukje land omspitten, dan staan de blaren op je handen. Maar na 30 jaar spitten hebben de tuinders daar geen last meer van. Die hebben het eelt op hun handen staan. Zo kan het ook zijn, gemeente, in het hart. Dat er als het ware eelt omheen gaat groeien. En dat je niet meer onder de indruk bent. En dat het afketst. En dat er zelfs zo'n reactie als hier in die tweede groep te zien kan zijn. Wat we dan in vers 13 lezen. En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Die hadden dus een verklaring. Die hoorden ook die discipelen in die vreemde talen spreken. Ze verstonden ze niet. Ze hoorden voor hun gevoel alleen maar brabbeltaal. En ze zeiden, ze hebben gewoon gedronken. Ze zijn dronken. En zo zien we hoe de spotters zich verharden op die eerste Pinksterdag. En dan neemt Petrus het woord. Petrus die gaat staan en hij verheft zijn stem. En hij zegt, gij Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot in uw oren ingaan. Ze zijn niet dronken, zo zegt hij. En dan gebruikt hij een aantal motieven. Het eerste motief, dat is het tijdstip van de dag. Hij zegt, het is pas de derde uren. Het derde uur gerekend na 6 uur, de zonsopkomst. Dus het is pas 9 uur 's morgens, dan zijn deze mannen nog niet dronken. Als mensen dronken worden, dan is dat meestal eind van de middag, begin van de avond, als het laat wordt. Maar niet om 9 uur 's morgens. Een heel praktisch motief. Maar belangrijker is natuurlijk het geestelijke, het bijbelse motief dat hij hier noemt. En daar hopen we vanmiddag verder over na te denken als hij de profetie van Joël gaat citeren. En dat voor vervuld verklaart. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Maar die uitstorting van de geest en de uitwerking daarvan in dat verkondigen van de grote werk Gods, dat wordt dus bespot. Dat is ook een categorie mensen die dat doet. En wat is nu spotten? Wat doet een mens dan? En wat wil hij daarmee? Nou, spotten, gemeente, de kern daarvan is dat iemand zichzelf boven een ander verheft. Hij gaat boven een ander staan, hij kijkt op iemand neer. Als je bespot wordt, dan staat iemand uit de hoogte je uit te lachen. Je verheft je boven iets. En dat doen deze mensen. Ze verheffen zich boven de discipelen. Ze gaan boven de verkondiging in die vreemde talen staan. En ze overschreeuwen zichzelf. Ze zullen misschien ook wel even onder indruk zijn geweest. Ze zullen misschien ook twijfelmoedig zijn geweest. Maar ze werken er overheen. En ze doen het af als dronkenmanstaal. Dat is spotten. Jezelf verheffen. Boven iets gaan staan. En nu kunnen we dat natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt het op hele brute, op een hele goddeloze wijze doen. Zoals dat hier wordt beschreven en zoals we dat vaak ook in de wereld zien. Door de cabaretiers bijvoorbeeld. Door de grappen die erover gemaakt worden. Door de brute onverschilligheid, door de goddeloosheid. Het is allemaal maar onzin daar in de kerk. Het is allemaal maar poppenkast. Mensen verheffen zich erboven. Ergens in hun hart knaagt het misschien wel eens. Ze geloven wel iets. Maar ze leven eroverheen. Maar we moeten van Paulus maar gemeente leren dat we de vijandschap en dat we dat ongeloof en dat spotten, dat we dat maar niet al te ver moeten zoeken. Want, zo zegt hij, het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. Daar ligt de wortel van het kwaad, daar ligt de wortel van het spotten. Al doen we dat dan niet met de woorden zoals hier gedaan wordt, al doen we dat niet zoals de wereld dat doet. Maar spotten, dat is jezelf verheffen. Hoog met jezelf staan. En is dat ook niet wat het ongeloof doet? We kunnen wel eens zeggen of denken dat de prediking over ons heen gaat. Dat wordt wel eens gezegd. De prediking gaat over de hoofden heen. Dat kan zo zijn als je een ingewikkelde, een moeilijke preek hoort. Als een mens het niet begrijpt, het gaat over de hoofden heen. Het gaat over dingen die abstract zijn, waar ik niks mee kan. Maar ik denk dat het veel eerder het geval is, gemeente, dat de prediking wel eens onder ons door kan gaan. Dat wil zeggen dat we nog te hoog staan met onszelf. Bewust of onbewust. Dat je nog te hoog bent. Dat je nog niet die arme zondaar bent. Dat je niet vernederd bent van hart. Dat je niet verslagen bent van geest. Dat je niet beeft voor het woord. Dat je een toehoorder bent in de kerk. Je luistert en je vangt de klanken op. En je kent het en je herkent het. Maar het raakt je niet. En je gaat weer net zo rustig de kerk uit als je de kerk bent binnengekomen. Misschien denk je er nog eens een ogenblikje over na, maar meestal ook weer niet. Je laat het achter je, er wordt niet meer over gesproken, er wordt niet meer over gedacht. Je leeft je leven en zo ga je van zondag tot zondag. En de prediking gaat onder je door. Dat is dezelfde geest van het verheffen. Terwijl de schrift er ons toe oproept om te leren buigen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. En laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. En ons niet op de been houden met allerlei woorden en waarheden. Ons niet in de greep laten nemen door de wereld en haar begeerlijkheden. Onze ogen open doen voor de werkelijkheid waarmee het woord ons confronteert. Wij zullen een keer op dat plekje terecht moeten komen, gemeente, dat we buigen leren. Dat we ons niet meer verheffen. Dat we de Heere niet meer laten staan als Hij ons bedreigt of belooft. Maar dat het woord ernstig wordt genomen. Dat het woord naar binnen gaat. Dat het wat achterlaat. Meer dan die ontzetting van de scharen. Meer dan die twijfelmoedigheid. Maar dat we buigen zullen. Want het is zo erg gemeen. En God neemt ons dat erg kwalijk als Hij het woord laat prediken. De grote werken Gods. In de schepping, in de herschepping, in de ontzaggelijke toestand van onze doodstaat, van onze vijandschap tegen God, en we horen ernaar alsof het over het weer gaat. Of als de Heere tot ons komt met zijn rijke belofte, en Hij laat het bloed van de gekruisigde als het ware druppen van de kansel, zoals Calvijn dat noemt. En het raakt onze koude kleren niet. En we beven niet voor het woord. En we verlangen niet naar zijn gerechtigheid, gemeente. Dat neemt God een mens erg kwalijk. Dat verharden. Tegen de beloften en tegen de bedreigingen. En gemeente, ik preek deze dingen en ik preek deze dingen juist om ons ervan te doordringen dat wij dat geesteswerk zo nodig hebben. Ik zei, het is iets mysterieus, het is iets ongrijpbaars. Geluid als van, tongen als van. De Heer Jezus vergelijkt het met de wind, die waait, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die naartoe gaat. Maar ik hoop dat u het beseffen gaat dat als er iets nodig is in uw en mijn leven, dan is dat het werk en de persoon van de Geest. Zonder de Geest, dan blijft het woord slechts een voorwerpelijk iets. Dan is het objectief, dan staat het buiten mij. Maar iemand die zijn vleeselijkheid en zijn zondigheid en zijn ongelovigheid gaat inleven en dat steeds meer gaat inleven, die gaat herkennen wat die bruid uit het Hooglied zegt. Ontwaak noordenwind. Met die ontdekkende en ontgrondende kille wind uit het noorden. Dat alles wat dood is wegblaast. En kom gij zuidenwind. Die verwarmende, levend wekkende geest. Die het woord Gods tot een kracht Gods maakt. Zoals dat ook bij die derde groep gebeurde. En hoe is dat nodig, gemeente, dat we dat ook leren kennen? Want we kunnen onszelf misschien op de been houden of denken te houden, maar er komt een moment en dan zal een mens toch knielen. Dan zal een mens toch buigen en dat hij zich niet meer kan verheffen boven dat woord. Dan het woord niet meer onder je door kan gaan. Als de Heer in de dag der dagen zal zeggen, breng ze hier. En slaat ze voor mijn voeten neer, allen die niet hebben gewild dat ik koning heb over hen zou zijn. Een ernstige waarschuwing aan de spotters. En een oproep om de geest der genade en der gebeden af te bidden en te smeken of hij wil werken. Wat hij ook in die derde categorie mensen heeft gewerkt. Die we dan in het 37e vers aantreffen. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Ze werden verslagen in het hart. Petrus die sprak de grote werken Gods. Hij verkondigde de schriften. Aan de hand van profetie van Joël en andere schriftwoorden. En hij hanteerde dus, zoals Paulus dat noemt, het zwaard des geestes. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Efeze 6. En Petrus zette dat zwaard des geestes, althans dat deed Petrus niet, dat deed de geest, in het hart van die mensen. Ze werden verslagen, in de grondtekst staat, ze werden doorstoken. Het zwaard ging naar binnen. Het raakte hun hart. Ze werden doorstoken in hun hart. En dat is het werk van de geest. Zoals professor Van der Meijden, ik noemde dat al in dat boekje, schrijft, de bijzondere geesteswerkingen met het woord. Met het woord. Want gemeente, daar ligt de nadruk dus op in dat 37e vers. Als zij dit hoorden. Dat is de kern van het werk van de geest. Als zij dit hoorden. Die andere tekenen. Dat geluid van die wind. En die tongen als van vuur. En ook die vreemde talen. Dat ze dat zomaar ineens konden. Dat kan wel een bepaalde indruk geven en ze kunnen wel een bepaalde functie hebben op de toeleidende weg. Maar het gaat om het horen van het woord. Daar is alles op gericht. De Heilige Geest past het woord toe. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En wat is dan dat horen van dat woord? Horen, dat wil zeggen gehoorig zijn. Een beetje een oud-Nederlands woord. Vroeger had je mensen die horigen waren. Je had edelen, mensen van adel, baronnen enzovoorts. En daaronder had je horigen, mensen die naar die mensen moesten luisteren. Mensen die in dienst stonden van die edelen. De horigen. Nou, dat gaat de geest ook van een mens maken. Een horige. Hij gaat horen, hij gaat luisteren zoals hij nooit eerder gehoord heeft. En dan zien we, gemeente, de Pinksterpreek van Petrus. De orde in het werk van de geest. Hoe de geest een mens doorsteekt met het woord. Petrus is eerlijk. En hij gebruikt het zwaard des geestes. En dat doet pijn als dat wordt gehanteerd. Petrus heeft hier een schuldig stellende preek. Deze Jezus dien gij gekruisigd hebt. En hij heeft misschien die mensen aangekeken. En hij was ineens verlost, hè, Petrus. We hebben hem natuurlijk leren kennen in de afgelopen tijd. Beter leren kennen. We hebben zijn geloofsmoed gezien een aantal keren, maar toch ook wel zijn dwaasheid. Zijn hooghartigheid. Dat hij zo hoog van zichzelf dacht. Maar ook zijn zwakheid, zijn zondigheid, hoe hij zich door een dienstmeisje liet verleiden om zijn meester te verloochenen. Nou, hier is hij dat allemaal kwijt. En hier staat hij vol van het geloof. En hij is niet meer bang van een dienstmeisje en hij is zeker niet bang van een hoge priester. En hij kijkt ze aan. En misschien heeft hij ze wel aangewezen. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En jij was er ook bij. En ik heb u ook gezien. Die gij gekruisigd hebt. Een ontdekkende, een schuldigstellende prediking. Hij plaatste hen voor de zonde tegen God. Tegen de rechtvaardige, tegen de heilige God. Hij daagde hen voor de rechterstoel. Wat hebben jullie met de Messias gedaan? Wat hebben jullie met de Zoon van God gedaan? Jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben hem gedood. Een schuldigstellende prediking, gemeente. We zien in de geschiedenis van de kerk dat het met name die predicaties zijn die in de kerk grote opwekkingen teweeg hebben gebracht. Er mogen heel veel zogenaamde predikers van vandaag die maar over de liefde spreken en die maar over Gods goedheid spreken en die een ontdekkende prediking veroordelen, die mogen er wel eens naar kijken. Het zijn juist die schuldigstellende predikingen, die grote beroeringen, die grote opwekkingen teweeg hebben gebracht. Hier heb je het voorbeeld van Petrus. Kijk eens hoe Luther gepreekt heeft in de tijd van de Reformatie. Of Jonathan Edwards. Aan het begin van de Great Awakening, de grote opwekking. Waar hij Deuteronomium gepredikt heeft. Een preek waarvan hij, waarboven hij gezet had, zondaars in de handen van een vertorend God. En het heeft wat uitgewerkt. En dan niet alleen dat schuldigstellende, gemeente, want dan zou het een hele eenzijdige preek geweest zijn. Maar het hoort er wel degelijk bij. Recht, zonde, oordeel, schuld. Zo heeft Petrus het gedaan. Zo heeft Luther het gedaan. Zo heeft Edwards het gedaan. En zo moet het ook vandaag nog gedaan worden. Maar ook zeker dat tweede. Want ze hebben niet alleen maar gezondigd tegen een heilig en een rechtvaardig God. Maar Petrus zegt ook: deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. Deze zaligmaker, die het land rondging goeddoende. die de blinden de ogen gaf, die doven het gehoor teruggaf, die melaatsen genezen heeft, verlamden heeft laten wandelen, ja, die zelfs doden opgewekt heeft. Deze Jezus, die u de woorden van het eeuwige leven verkondigd heeft, deze Jezus, die hebt gij gekruisigd. Jezus, dat spreekt toch van de goedheid, van de goedertierenheid van God. En is dat niet met name, gemeente, wat in de waarachtige bekering het hart verbreekt? Dat ik ga zien hoe goed God is voor een slecht mens. Wie God geweest is voor mij en wie ik geweest ben voor hem. Hoe hij er alles aan heeft gedaan. Om zondaren zalig te maken. En hoe heb ik daar nou op gereageerd? Oh, wat krijgt een mens dan een last van zijn ongeloof. Van zijn hardnekkigheid. Van zijn onbekeerlijkheid. En dan komt die vraag als het ware automatisch naar boven. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Toen dat zwaar des geestes naar binnen ging. In die schuldigstellende preek. Toen ze gezien hebben dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Toen kwam de eeuwigheid dichtbij. Hoe kan ik voor deze God bestaan? Wat moet ik doen? En gemeente, als dat onze reactie zou mogen zijn op deze Pinksterdag. Wat een wonder zou dat zijn. Als we ontwaken zouden. Als we zien zouden wat deze mensen gezien hebben. Als deze reactie in ons hart geboren mag worden. Wat moet ik doen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Petrus heeft op deze mensen mogen reageren. Gedreven door de Heilige Geest. Hij heeft ze niet eindeloos in hun verdriet achtergelaten. Hij heeft ze niet met deze boodschap naar huis gestuurd. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En zo mag een dominee nooit zijn gehoor naar huis sturen. Alleen maar met de beschuldiging. En alleen maar onder de toren Gods. Dan mag er ook verkondigd worden, gemeente, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Professor Wisse die zegt ergens, als de geest het zwaard gaat gebruiken, als hij daarmee een mens gaat doorsteken, dan is dat zwaard des geestes gedoopt in het bloed van de gekruisigde. De Heere dood om leven te maken. De Heere maakt arm om rijk te maken. Dat zal een mens aanvankelijk niet zien. Een mens die onder het oordeel loopt en in de schuld loopt. Maar ergens zal de uitwerking te zien zijn. Want zo'n mens gaat bidden. Wat moet ik doen? En als er nou geen kruimeltje geloof was gemeten, dan zal een mens nooit tot gebed komen. Een mens weet niet dat het geloof dat werkt. Een mens weet niet dat er een bepaalde hoop in hem werkt. Maar hij kan toch niet aflaten en hand en oog op te heffen naar omhoog. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Ergens onbewust ligt er toch een trekking. En zal het ervaren worden dat God niet van zich afslaat, maar naar zich toeslaat. Zulke mensen die doorstoken worden door het zwaard des geestes, die gaan het leven buiten zichzelf zoeken. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Als mijn volk zich schuldig zal kennen, zo zegt de Heer, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En dan mag Petrus hier in, zo zegt Micha dat toch, in dat dal van Achor, een deur der hoop openen. Een deur der hoop in het dal van Achor. Achor, dat is het dal waar Achan de dief ontmaskerd werd. Waar hij gestenigd werd, waar hij verbrand werd. Maar de Gods genade mag hier in dat dal van Achor, waar mensen zich schuldig kenden, waar mensen vragen: wat zal ik doen? Mag er een deur van hoop geopend worden. Mag er gewezen worden op de Christus der Schriften. Mag er opgewekt worden tot dat geloof in de Christus, om te schuilen bij Hem, om te vluchten tot Hem. Om als we dan midden in de dood liggen, als we in onszelf geen gerechtigheid meer aantreffen, en als we onszelf ook na ontvangen genade al meer gaan tegenvallen, en als alle tranen zijn opgedroogd, en als alle indrukken zijn weggevaagd, en als er nieuwe zonden zijn gekomen of oude zonden tot leven, en als ik ben wat ik blijf wat ik ben, vleeselijk en verkocht onder de zonde, dan zegt Petrus tegen zulke mensen: gelooft in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Vlucht in uw zonden en in uw ellende tot Hem. Buig onder dit woord. Verhef u er niet boven. Verzet u er niet meer tegen. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Want mensen die hoog zijn van gevoelen, die worden vroeg of laat door de Heere van de tronen gestoten. Maar die nederig van hart en die nederig van gevoelen zijn, daarin wil zijn geest wonen. Amen. Heere, wilt u zo door uw Heilige Geest dit woord achtervolgen en de naprediker zijn en dat schuldigstellende woord in onze harten binnendragen. Deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. Leer ons, Heere, dat wij vijanden zijn van dat kruis van nature. Omdat dat kruis ons veroordeelt. Omdat het ons schuldig stelt. Omdat de mens zelf ook niet gekruisigd wil worden. En ontdek ons daar zo aan, Heere, dat we helemaal niet van die welwillende mensen zijn. En die goedbedoelende kerkgangers, maar dat er vijandschap in ons woont. Want het bedenken des vleeses is vijandschap. Maar opdat er zo in die weg ook dat gebed geboren mag worden. Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Hoe kom ik tot God bekeerd? Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? En heren, dan mocht het toch vanuit de schriften dat evangelie klinken. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dan mag het toch gewezen worden op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die juist om zulke zondaren te verlossen gekomen is en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Heren, wat een ontdekking zal dat zijn als de Geest dat evangelie toepast aan het hart. Als Jezus voor ons werkelijkheid wordt in zijn schoonheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn noodzakelijkheid. Heren, wilt u dan door uw Geest deze dag het woord toepassen aan de harten, opdat er een deur van hoop in het dal van Achor mag zijn geopend. En opdat we door recht verlost mogen worden door de dood van uw Zoon. Wees u met ons het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen om dan het vervolg van dit Pinkster-evangelie met elkaar te overdenken. Heren, vergeeft u al het tekort, al het zondige. En heilig het woord in onze harten, om Jezus wil. Amen. De berijming van het gebed des Heren, vers 3 en 9, zingen wij tot slot. Uw koninkrijk kom toch, o Heren, en uw is het koninkrijk, o Heren. 3 en 9 van het gebed des Heren. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.